Even de techniek in orde maken. Niet dat ik nou zo vreselijk veel met dat ding doe, want over het algemeen ligt hij nog bij pagina 1 als ik klaar ben met de lezing. Maar goed, voor het idee dan maar. Broeders en zusters, ik wil u vanavond meenemen naar Hebreeën 12. Ik zat mij te realiseren tijdens de voorbereiding dat een aantal dingen die ik vanavond wil gaan zeggen, dat ik die ook al in een vorige lezing wat gedaan heb. Daar ben ik toen eigenlijk geëindigd met waar ik nu ga beginnen. Dus eigenlijk zou je hem daar achteraan moeten lezen, maar het noopt mij er wel toe dat ik iets wil herhalen van het voorgaande. In een van die vorige lezingen ben ik iets meer stil blijven staan bij hoofdstuk 11 over de galerij van geloofsgetuigen. En dat wil ik vanavond weer heel kort doen. Ik beloof u, heel kort. En dan wil ik iets verhalen aan het eind van hoofdstuk 10. Niet waar we gebleven zijn, maar ietsje daarna, meer aan het eind. En dan even springen naar hoofdstuk 12. Dat is fijn voor uzelf, want dan ziet u ook de geweldige eenheid in deze hoofdstukken. En ook waar het naartoe leidt. En ook waarom deze hoofdstukken op deze wijze zo beschreven staan. Maar ik wil met u beginnen te lezen in hoofdstuk 12 vanaf het eerste vers. Wel nu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Want let toch scherp op hem, die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde. En u bent de vermaning vergeten waarmee u als kinderen wordt aangesproken. Mijn zoon, acht de bestraffing van de Heer niet gering en bezwijk niet als u door hem terechtgewezen wordt. Want de Heer bestraft wie hij lief heeft en hij geeselt iedere zoon die hij aanneemt. Als u bestraffing verdraagt, behandelt God u als kinderen. Want welk kind is het die er niet door zijn vader bestraft wordt? Maar als u zonder bestraffing bent, waar allen deel aan hebben gekregen, dan bent u bastaarden en geen kinderen. En verder hadden wij onze aardse vaders als opvoeders en wij hadden ontzag voor hen. Zullen wij ons dan niet veel meer onderwerpen aan de Vader van de geesten en leven? Want zij hebben ons wel voor een korte tijd naar het hun goeddacht bestraft, maar hij doet dat tot ons nut, opdat wij deel zouden krijgen aan zijn heiligheid. En elke bestraffing schijnt op het moment zelf wel geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid. Maar later geeft zij hun die erdoor geoefend zijn een vreedzame vrucht van gerechtigheid. Hef daarom de slappe handen op en strek de knikkende knieën en maak rechte sporen voor uw voeten, opdat wat kreupel is niet wordt ontwricht, maar veel eer genezen worden. Tot zover. De Hebreeënbrief is een brief die geschreven is aan vervolgde christenen. En ik denk dat we hier ook tegelijkertijd de aansluiting hebben gevonden met dit hoofdstuk. Dit hoofdstuk wat eigenlijk spreekt over het lijden, wat over deze gelovigen kwam en wat tegelijkertijd natuurlijk over hun schouders heen tot ons spreekt. Dit lijden had een groot risico. En dat risico hebben we eigenlijk ook al in deze brief gelezen. Namelijk dat zij dit lijden eigenlijk zagen als een onbehagen van Gods kant over hun leven. En dat zij moedeloos werden. Dat zij opgaven en onder de verdrukking eigenlijk een beetje de neiging hadden om zich om te draaien. En eigenlijk de Heer Jezus uit het zicht te verliezen om terug te keren naar waar zij vandaan kwamen. We hebben allemaal zo onze achtergrond. We hebben allemaal onze ballast uit het verleden. We hebben allemaal zoiets waar we vandaan gekomen zijn en waar we naartoe gaan. En moet ik zeggen, veel van ons komen niet uit achtergronden waarin we zware verdrukking kennen voor het feit dat we zouden dat we iets hebben losgelaten. Als we denken aan gelovigen die de islam hebben verlaten en zich tot de Heer Jezus hebben gewend, wat dat voor hen betekent, dan weten we dat het hen, voor hen grote, grote gevolgen heeft. En het was in deze tijd, was dat voor de Joden, was dat niet veel anders. Als we de beginhoofdstukken van het boek Handelingen lezen, dan zien we daarin dat zodra Stefanus gestenigd was, eigenlijk het hek van de Dam was. En dan staat er ook in hoofdstuk 8 vers 1, en er stond grote vervolging in de gemeente van God. En ze werden als het ware uiteengejaagd, ze werden opgejaagd. We zien de apostel Paulus die met brieven uit Jeruzalem de boer op gaat richting Damascus om daar gelovigen op te sporen in de Heer Jezus Christus, om hem gevangen te nemen en hem naar Jeruzalem te brengen. En we weten dat hij moord en doodslag brieste. Dat hij woest was op de gelovigen en dat hij echt wilde dat zij dat loslieten. En u kunt u voorstellen dat dat een geweldige verdrukking gaf. Stefanus was de eerste die stierf. We weten niet of er in die tijd ook veel anderen omgekomen zijn. We zien dat op een gegeven moment Jacobus wordt omgebracht door Herodes. En dat wat goed in de smaak valt bij het Joodse Sanhedrin en bij het Joodse volk. En we zien daar dat dat toch wel zijn uitwerking heeft, omdat meer mensen dat gaan doen. In deze tijd is dat niet veel anders voor iemand die tot bekering komt in de Heer Jezus Christus. En misschien kennen wij het hier op de Veluwe, wat in kleinere schaal. Wanneer mensen de achtergrond waar we uitkomen loslaten. Zeker, ik ken vele mensen die niet omdat dat de enige zijn, maar met laat ik zo zeggen, die achtergrond, maar veelal in de reformatorische kringen. Veel mensen kunnen daarvan getuigen dat het niet gemakkelijk is om dat achter je te laten, emotioneel, maar dat het ook gevolgen kan hebben voor jouw leven, je omgang, je familieleden, dat het niet altijd even gemakkelijk is. Vanuit het perspectief van degene die dat doen, is het wel begrijpelijk. Laat me duidelijk zijn, ik begrijp dat wel waarom mensen dat doen. Ook als mensen ons verlaten, bij ons weggaan, hebben we toch het gevoel dat we daar iets mee moeten. Dat we ze willen dwingen om terug te komen. Wel, in deze Hebreeënbrief vinden we dat ook. En ik wil even voor de aansluiting wil ik die verzen lezen die ik ook een vorige keer al heb gelezen uit het 10e hoofdstuk. Ik ga er niet veel over zeggen, maar ik begrijp nu een beetje de context van het lijden waar hij over gaat spreken in dat 12e hoofdstuk. In vers 32 staat: maar herinner u de dagen van weleer, waarin u nadat u verlicht was, veel strijd in het lijden hebt ervaren. Nu eens werd u zelf door smaad en verdrukking tot een schouwspel gemaakt. Dan weer deelde u het lot van hen die zo behandeld werden. Want u hebt ook medelijden gehad met mij. Met mij in mijn boeien, of zoals andere vertalingen zeggen, met mij, de gevangenen. En u hebt de beroving van uw eigendommen met blijdschap aanvaard, in de wetenschap dat u voor uzelf een beter en blijvend bezit hebt in de hemelen. Als we deze versen teruglezen in onze gedachten in Matthäus 5, dan vinden we dat de Heer Jezus daar de uitspraak doet van: verheugt u wanneer u vervolgd wordt, want ook dat was het lot van de profeten die in de naam van de Heer tot het volk gesproken hebben. Ook daar spreekt de Heer uit tot zijn discipelen dat dit altijd zo geweest is met het volk van God. Dat ze hebben moeten volharden onder moeilijke omstandigheden. En hij zegt dan in vers 35, en dan vinden we een prachtige aansluiting: werp dan uw vrijmoedigheid niet weg die een grote beloning met zich meebrengt. Uw vrijmoedigheid, vrijmoedigheid om te naderen tot de levende God. En dat is wat vreemd misschien, want we zeggen: nou, dat was toch het probleem niet? Nou, eigenlijk was het probleem wel. Want een ieder die terugkeert naar de wet, een ieder die terugkeert onder het Jodendom, onder het Judaïsme, ieder die terugkeert onder de schaduwdienst van de offers en van het Levitisch priesterschap, werpt zijn vrijmoedigheid om te naderen weg. Ik heb de vorige keer al even gezegd: de religieuze mens is in die zin nooit gelukkig. Want het is nooit goed en het is nooit goed genoeg. En dat is voor een ieder die onder de wet leeft en onder het juk eigenlijk zucht. U bent nooit geaccepteerd. U bent slechts geaccepteerd om wat u zelf doet, om uw eigen handelen. Terwijl wij mogen rusten in het offer van de Heer Jezus Christus. En als we dat niet doen, dan eigenlijk gooien we onze vrijmoedigheid weg. En dan zegt hij in vers 36... die een grote, het eind van vers 35, die een grote beloning met zich meebrengt. Want u hebt volharding nodig, opdat u na het volbrengen van de wil van God de vervulling van de belofte zult verkrijgen. Dus wij wandelen in geloof naar iets wat ons beloofd is voor de toekomst. En het heeft niet altijd een zegen in het heden. Niet altijd. Want, zegt hij in vers 37, nog een heel korte tijd en hij die komt zal komen en niet uitblijven. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En als iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Want wij zijn echter geen mensen die zich onttrekken en daardoor naar het verderf gaan. Maar mensen die geloven tot het behoud van de ziel. Dus vers 38 zegt eigenlijk het algemene vers wat kenmerkend is voor deze komende hoofdstukken. De rechtvaardige, dat is iemand die gerechtvaardigd is op grond van het geloof in Jezus Christus, hoewel het hier een citaat is uit Habakkuk 2. Maar ik heb ook een vorige keer al gezegd, rechtvaardiging is altijd op grond van geloof geweest. Maar de inhoud van het geloof wil door de loop van de eeuwen nog wel eens veranderen. Maar wat niet verandert, is datgene wat door God gesproken is in een bepaalde tijd. Datgene is wat men geloven zou. En dan vervolgens komt dat 11e hoofdstuk. En het 11e hoofdstuk staat bij mij netjes boven geloofsgetuigen. En hier vinden we directe aansluiting tussen het 10e hoofdstuk en het 12e hoofdstuk. Want in dat tussenliggende hoofdstuk 11 vinden wij gelovigen. Vinden wij vanaf Abel, Abraham, Noach, en ik noemde zomaar een paar, David, Simson, hoe kom je erop zou je zeggen, Isaac, Jacob, vinden we mensen die gewandeld hebben in geloof. Nou, niet bepaald mensen die het er altijd goed van afgebracht hebben. Ik noemde u even Simson. Nou, ik moet u eerlijk zeggen, ik zou het heel erg lastig vinden om drie predikingen ten voorbeeld van het leven van Simson te nemen, waarin we zeggen een voorbeeld tot navolging. De man heeft nogal wat vreemde dingen gedaan. Maar weet u wat hem kenmerkt? God schetst geen volmaakte mensen. God schetst mensen die ondanks hun fouten en ondanks de dingen die zij niet goed doen in leven, desalniettemin gelovigen zijn. Het zijn geen mensen die het er fantastisch van afgebracht hebben in hun leven. Ook David heeft een aantal hele forse, scheve schaatsen geschaatst. En toch was hij een man naar Gods hart. En wat een geweldige verlossing kan het zijn, misschien voor uw leven en voor mijn leven, ons te realiseren dat God van ons geen volmaaktheid verwacht, maar hij verwacht dat wij authentiek en trouw zijn in onze navolging van hem. En ja, wij gaan geregeld plat op onze snuffert. Maar hoe heerlijk is het dan als we terug mogen denken aan de vorige keer dat wij een offer hebben waarin het alles volbracht is door onze Heer. En dat wij als het ware bekleed zijn met de persoon van de Heer Jezus Christus. Maar wat het kenmerkt in deze tijd is dat wij het getuigenis van God zouden geloven wat hij getuigd heeft van zijn Zoon Jezus Christus onze Heer. En in hoofdstuk 11 is niet zozeer de inhoud het geloof in de Heer Jezus Christus, maar wat geloof kenmerkt. En de eerste gedeelte van hoofdstuk 11 vinden wij een aantal geloofshelden die allemaal beloften van God hebben gekregen. Waarvan de een er wel iets van gezien heeft in dit leven, maar het merendeel nog steeds wacht totdat God de beloften gaat vervullen. En hij tilt de invulling van de belofte over de dood heen. En ook voor ons is dat geweldig nieuws. Want nu zitten wij hier allemaal. Maar ik weet zeker dat mocht ik hier over 20 jaar nog staan en zou hetzelfde publiek blijven komen, dat er toch een aantal rijen leeg zullen zijn. Simpelweg omdat wij gestorven zijn. Zijn dan de beloften niet ingelost? Nee, de beloften zijn misschien nog niet ingelost. Maar ze zullen ingelost worden. Weet u nog de vorige keer? 2 keer geleden, dat de Heer Jezus vele zonen naar de heerlijkheid zal leiden. Wel, dat doet hij over de dood heen. Daar is niets mis mee. Wij denken dat de dood een eindpunt is, maar voor de Heer is dat niet zo. Er is de opstanding. En de Heer zal zijn belofte aan ons allemaal vervullen. Hij zal ons gewoonweg opwekken uit de dood. Een heerlijke belofte. Maar wat wel van de gelovigen verwacht wordt, is dat zij volharden in het geloof. Dat zij vasthouden aan de Heer Jezus Christus. Hier vinden we in hoofdstuk 11 mensen die geleefd hebben uit geloof. En ik heb een vorige keer, heb ik u gezegd, voor uzelf, zoek u maar eens even op. Wat het kenmerk hier is van deze gelovigen, is dat zij geloofden in iets wat zij niet zagen. En dat is kenmerken. Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Dit is een citaat uit de 2e Korinthebrief. Maar hetgeen wij zien, zouden wij nog hopen, maar wij wandelen in geloof, zegt Romeinen 5, dacht ik. Dat is hetgeen waar wij op ons richten. Wij zien als, zoals Mozes, wij zien op de onzichtbare. Op God die wij niet zien, maar die zich geopenbaard heeft in de Heer Jezus Christus. Waarvan Petrus zegt, die wij ook niet zien, maar nochtans lief hebben. En dat is wandel uit geloof. Broeders en zusters, dat wij vasthouden. En dan spring ik over hoofdstuk 11 heen, waarin dat al deze galerij van geloofshelden, mensen die wandelen in geloof, waarbij het een groot gedeelte, de eerste gedeelte, goed gegaan is in het leven. Maar het tweede gedeelte, en dat vinden we aan het eind van hoofdstuk 11, zien wij degene die door, vanaf vers 33, oh sorry, nee, de, even, zit in hoofdstuk 10, vanaf vers 33, ja, lezen wij, zij hebben door het geloof koninkrijken overwonnen, gerechtigheid in praktijk gebracht, beloften verkregen, muilen van leeuwen gesloten, ze hebben de kracht van het vuur geblust, ze zijn aan de scherpte van het zwaard ontkomen, ze hebben in zwakheid kracht ontvangen, ze zijn machtig geworden in de oorlog, legers van vreemden hebben zij op de vlucht gejaagd, vrouwen hebben hun doden teruggekregen door opstanding uit de dood. En dan denken we, tjonge jonge, dus als we uit geloof leven, dan is dit ons deel. Nou, dit willen we allemaal wel, toch? Dit is allemaal overwinning. Dit is allemaal, wij staan in de kracht van God. Maar het is slechts een deel van het verhaal. En het feit dat wij deze geschiedenissen uit het woord van God kennen, is merendeels omdat ze de uitzondering zijn. Want het tweede gedeelte is voor het groot gedeelte van de gelovigen, ook in het Oude Testament, maar ook in de christenheid heden ten dagen, lezen we daarna. Maar anderen, in het midden van vers 35, zijn gefolterd en namen de aangeboden verlossing niet aan, opdat zij een betere opstanding verkrijgen zouden. Weer anderen hebben spot en gezelslagen verdragen, ja zelfs boeien en gevangenis. Ze zijn gestenigd, in stukken gezaagd, in verzoeking gebracht, met het zwaard ter dood gebracht. Ze hebben rondgelopen in schapenvachten en geitenvellen. Ze leden gebrek, werden verdrukt, mishandeld. De wereld was hen niet waard. Ze dwaalden rond in de afgelegen plaatsen en verbleven op bergen, in grotten, in holen, op de aarde. En deze allen hebben, hoewel zij door het geloof een goed getuigenis van God verkregen hebben, de vervulling van de belofte niet verkregen. Maar wat deden zij wel? Zij volharden in hun geloof. Want wij hebben geen belofte dat het ons goed zal gaan in de tijd dat wij hier op het vlees op aarde zijn. En ik moet zeggen, over het algemeen gesproken, gaat het ons, naar de mens gesproken, heel erg goed. Maar het grootste gedeelte van de christenheid gaat het niet heel erg goed, wat het vlees betreft. En een beetje zou ik zeggen, het is een beetje de dood in de pot dat wij vanuit Amerika, het zogenaamde prosperity gospel, het welvaartsevangelie wat ons overgewaaid is, het zogenaamde al die beloften van God doet ons dit en hij wil ons rijkelijk zegenen met dat. Broeders en zusters, het staat haaks op het woord van God. Als de Heer Jezus hier niet als koning regeert, zouden wij dan als koningen regeren? Als het overgrote gedeelte van de christenheid in vervolging is, komen wij dan, laten wij ons dan overspoelen door een welvaartsevangelie wat haaks staat op het lijden in deze tijd? Dat is toch absoluut niet de boodschap van het woord van God. En dan zegt hoofdstuk 12 vers 1, wel nu dan, laten ook wij nu weer door zo'n menigte van getuigen omringd worden. En ik heb de vorige keer al gezegd, ik geloof niet dat hiermee bedoeld wordt dat er zo'n soort wolk in de hemel is waar al die heiligen in zitten die naar beneden kijken alsof we aan het rondrennen zijn in een arena. Het getuigen hier is datgene wat hij noemt in vers 39. Zij zijn getuigen omdat zij een goed getuigenis van God ontvangen hebben. Of zoals hoofdstuk 11 vers Even kijken. Vers 2. Hierdoor immers hebben de ouden een getuigenis gekregen. Zij zijn getuigen omdat zij na hun dood nog spreken tot ons. Zij zijn getuigen in de zin van zij spreken, zij leggen getuigenis af door hun leven. Hun leven is een getuigenis voor ons. En dat is die wolk van getuigen. Deze mensen die door hun leven getuigd hebben van het geloof wat zij in God hebben. Voor het feit dat zij volhard hebben. Dat zij het geloof vastgehouden hebben. En dat ze aan het eind van het leven met apostel Paulus kunnen zeggen: ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb het geloof behouden. En dat is dan waar het om gaat. Wel nu dan, laat ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Ons leven als kind van God is een hindernisloop. Het is niet een 1500 meter sprint. Het is een hindernisloop waarmee we over obstakels heen moeten springen. En als we het obstakel gehad hebben, dan is het niet vaste grond onder ons voet. Dan plonsen we eerst nog in een waterbak. Of wat de hindernisloop allemaal al niet inhoudt. Toevallig vanmiddag net nog even een stukje zitten kijken. Vond het wel even leuk om dat even op te zoeken. Maar dan zie je wat een hindernisloop is. En zo is het met een kind van God ook. Wij doen een hindernisloop. Met alleen dit verschil: God is met ons. Maar dat wil niet zeggen dat we een gemakkelijke loop hebben. En dan staat er: laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. En dat is heel belangrijk om vast te stellen. Wanneer begint de wedloop van een kind van God? Als we dit hele boek hebben, gelooft u dat de schrijver dit schrijft aan mensen die de Heer Jezus kennen? Als we eens denken aan de Romeinenbrief. Geschreven aan de gelovigen en heiligen in Rome. Korinthebrief. Geschreven aan de gelovigen en heiligen in Korinthe. Dan gaan ze maar door. Galaten. Efeze. De Filippiërs. De Colossenzen. De Thessalonicenzen. Gemeenten die aangeschreven worden als geheiligden en gelovigen in Jezus Christus. De wedloop begint waar een mens tot geloof komt in Jezus Christus. Daar waar een kind geboren wordt, wordt een gelovige wederom geboren. Waar een kind van baby zijn op gaat groeien tot volwassenheid, zijn de brieven geschreven opdat wij, nadat wij wederom geboren zijn, gaan opgroeien tot volwassenheid. De brieven en ook een boek als dit is niet geschreven opdat wij tot geloof zouden komen. Het is geschreven aan hen die tot geloof gekomen zijn. Daar begint de strijd, daar begint de wedloop van een kind van God. En wij zullen het pas beëindigen als we over de streep zijn. Het zij dat we overlijden, het zij dat de Heer terugkomt en wij allen de verandering van ons lichaam zullen meemaken voor zover u een kind van God bent. En ik hoop echt dat in ieder van ons dat is. Dat we de Heer Jezus Christus kennen en geloof hem hebben aangenomen die zijn leven voor ons heeft afgelegd. Maar als dat zo is, dan is in de tijd ertussen, hebben wij de oproep om te volharden. Om vast te houden, ons vast te bijten. En dan gaat de schrijver gaat ons uitleggen hoe dat zit met dat zware leven van de gelovigen. Hij zegt er in vers 2, terwijl wij de wedloop lopen, houden wij de finish in het zicht. Maar de finish is niet het eind zo van de belofte. De finish is niet dat wij kijken naar de grote pot met geld die daar staat. Niet de lauwerkrans die wij eventueel zullen ontvangen. Het bijzondere is dat wij hier niet iets zien wat aan het eind van de rit ligt, maar dat wij iemand zien aan het eind van de rit. En deze iemand beweegt als het ware met ons mee. Want er staat: terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Dat woordje leidsman hier heeft zo'n beetje het idee van de pionier. Hij is degene die ons is voorgegaan. En dan staat er: en hij is ook de voleinder van het geloof. Degene die het afsluit. Degene die het geloof volledig tot stand heeft gebracht. In de zin van: hij heeft zijn leven geleefd zoals het geleefd behoort te worden als mens. De Heer Jezus die van in essentie God zelf is, maar als mens volmaakt moest worden. Weet u nog, Hebreeën 5? Die hoewel hij de Zoon van God was, gehoorzaamheid heeft geleerd uit hetgeen hij geleden heeft, opdat hij volmaakt zou zijn. Dat vinden wij een hele rare gedachte. Maar God is nooit mens geweest. Maar hij is mens geworden en is door het lijden gegaan, opdat hij het menselijk zijn met al zijn moeite, met al zijn pijn, met al zijn verdriet en al zijn moeite heeft geleefd. Opdat hij nu onze hoge priester zou kunnen zijn. Opdat hij weet wat het is om te lijden, om honger te hebben, om te verdragen, om moeite te hebben, om verdriet te hebben, om mensen als het ware om zich heen te zien wegvallen, tegenspraak van zondaren te hebben en eigenlijk de goddeloosheid te aanschouwen in deze wereld, te midden waarvan wij leven als kinderen van God. En hij heeft het alles meegemaakt en is gehoorzaam geweest tot het einde. Alles wat u meemaakt, kun je zeggen, de Heer heeft het meegemaakt. En wij, notabene als zondaren, wij notabene als mensen bij wie de zonde zo makkelijk aansluit, maar bij hem was het als het ware een aanslag op hemzelf. Te leven te midden van de zonde. Zo anders als wij. Maar we moeten ons oog gericht houden op Jezus. De leidsman en voleinder van het geloof. En dan komt het. Hij heeft om de vreugde die voor hem lag, die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van God. En hier vinden we eigenlijk datgene wat ons voorgesteld wordt over het leven van een kind van God. En een kind van God gaat, net als de Heer Jezus, van het kruis tot de kroon. Dat is de weg die wij gaan. Van het kruis tot de kroon. Wij leven en lijden in vernedering, opdat wij met hem verheerlijkt zullen worden in de toekomst. En daarom is er moeite in het leven van een kind van God. Daarom staat God toe dat wij lijden. Omdat wij daarin niet anders zijn als onze Heer. Wij leven in een gebroken wereld. Een wereld waarin de zonde heerst. Een wereld waarin de zonde ruimschoots aanwezig is. Maar ook wij zouden in navolging van de Heer volharden in dit leven. Vindt u het zo niet bijzonder dat hij hier zegt dat wij het oog gericht houden op Jezus? Is het u wel eens opgevallen dat dit een van de weinige schriftplaatsen zijn waar hij zo genoemd wordt, Jezus? Ja, ons valt dat niet op, want wij Jezus zijn de hele dag. Jezus is je beste vriend, Jezus dit, Jezus dat. Er is geen apostel, geen discipel in de evangelie die ooit Jezus heeft aangesproken met Jezus. Heb je dat? Kunt u me één schriftplaats geven? Waar Peter zegt, Jezus, kom eens even. Heer, meester. Zij erkennen hem altijd met zijn titels, met wie hij is. En ook in de brieven en in het hele Nieuwe Testament vind je niet dat de naam van de Heer voor het gemak los gebruikt wordt. Zonder zijn aanspreektitel van Heer. Maar hier wel. En op een paar plaatsen in deze brief nog meer. En ook in een paar brieven van Paulus noemt hij de naam Jezus los. En waarom doet hij dat? Om oneerbiedig te zijn? Nee, alles behalve. Om ons te wijzen op deze Jezus in zijn aardse wandel. Daar is hij ons voorbeeld geweest. Wij hoeven niet op te zien naar de hemel om te kijken naar onze opgestane Heer, om te kijken hoe hij zijn voorbeeld is. Maar deze Jezus, die hier mens geworden is, die voor ons geleden heeft en verdragen heeft. Deze Jezus is de persoon waar wij naar kijken, die ons voorbeeld is, die ons begrijpt. En die ons uitnodigt om met al onze moeite te komen tot de troon van de genade. En hij is door lijden heen op zijn hoogst verheerlijkt. En ik zou gewoon kunnen zeggen, dat is de geschiedenis van Jozef. Daar vinden we Jozef. Nou, ik hoef er niks over te zeggen. Ik zat vanmiddag toevallig even te kijken. Ik ging even terug naar de website. Ik dacht even die preek van mij van vorige keer aanklikken, waar ik nog vorige keer mee geëindigd ben. Ik dacht, straks zag ik helemaal alles hetzelfde te vertellen. En toen zag ik er inderdaad drie delen volgens mij staan, gaande over het leven van Jozef. Dus ik zou zeggen, als u nou wil lezen van het kruis tot de kroon, is het leven van Jozef. Jozef die zo diep door de put is gegaan en zo eindigt op de hoogste plaats met die fantastische uitspraak. van Farao die tegen Jozef zegt: alleen deze troon scheidt u tussen u en mij. Dus de troon als het ware, zoals ook de Heer Jezus, zit in de troon van de Vader. Ja, dat zijn toch prachtige uitspraken. Wat een geweldige, geweldige parallellen. Maar Jozef moest een diepe weg gaan. En ik denk dat Jozef er niet veel van begrepen heeft. Jozef had twee dromen gehad. Maar ik denk pas op het moment dat hij verhoogd werd op de troon bij Farao, dat hij daar pas voor het eerst begreep waar zijn leven voor stond. Toen hij later tegen zijn broers zei: jullie waren er niet die mij naar Egypte verkocht hebben, maar het was in Gods hand geweest. God heeft dit gedaan. Jullie hadden dit ten kwade gedacht, maar God heeft het ten goede gekeerd om een volk in het leven te behouden. Nou, wat zijn wat geweldige woorden. Woorden die we zo op dit hoofdstuk mogen leggen. Want, zegt hij in vers 3, let toch scherp op hem. Dus vers 2 zegt, terwijl wij het oog gericht houden op, zegt vers 3, want let toch scherp op hem die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft verdragen. En waarom zouden wij scherp letten op hem? Opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. De Heer Jezus wordt hier ons als voorbeeld gehouden, opdat wij hem zouden navolgen. En hij zegt dit, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. Ik las net, hè, in hoofdstuk 10, vers 32, dat zij zouden terugdenken aan die vorige dagen waarin zij zoveel geleden hadden. En hier stonden ze op het punt om af te haken. Hier stonden ze op het punt, ze waren te vermoeid. Ze waren op het punt om op te geven. En ze zagen het waarschijnlijk als negatief wat hun overkwam. In de Jodendom in zijn algemeenheid heerst toch wel de gedachte. En we vinden het natuurlijk prachtig terug in het boek Job. Al weet ik niet of het boek Job een Joods boek is. Dat vindt u misschien raar dat ik het zo zeg. Het is wel een Joods boek, maar als ik zeg een Joods boek, dan betekent het herleidbaar tot Juda. Want daar komt het woord Joods vandaan. En het schijnt dat het boek Job ouder is dan dat. Misschien wel uit de dagen van Abraham. Misschien zelfs wel voor de dagen van Abraham. Ja, dan kun je niet zeggen dat het een Joods boek is. Want Jodendom bestond nog helemaal niet. Juda moest nog geboren worden. Je kunt geen afstammelingen van Juda hebben voordat Juda geboren is. Dat ligt vrij lastig. Maar we vinden daar wel iemand die dus lijdt. En die als het ware niet weet waarom hij lijdt. Wij lezen van dat er iets gaande was tussen God en de tegenstander. God en Satan. Maar dat wist Job niet. Job kreeg er ook niet een uitgebreide uitleg van. Wij lezen het voor. Ik denk als Job nu teruggekomen was en hij had zijn eigen boek gelezen, dat hij zegt, ja, hey, hallo, had ik dat geweten? En u en ik, wij mogen wel weten. U mag weten waarom de dingen u overkomen. Niet per stuk. Niet per dingetje. Niet het stuk verdriet wat u hebt. Niet het stuk lijden wat u kent in uw leven. Het wordt u niet per stukje uitgelegd. Dit is goed hiervoor, dat is goed daarvoor. Maar de Heer zegt wel een aantal bijzondere dingen. En het eerste wat hij hier zegt is: let op hem die zo'n tegenspraak van zondaren, zoveel tegenstand van zondaren tegen zich verdragen heeft. Bereid u erop voor, een kind van God die een getuige van de Heer Jezus wil zijn, zal tegenstand hebben in dit leven. Net als zijn Heer. Zo de Heer, zo de dienstknecht. Een dienstknecht is niet meer dan zijn meester, zegt Johannes. Als de Heer vervolgd is, dan zullen jullie vervolgd worden. Als de Heer verworpen is, dan zullen jullie verworpen worden. En we weten, onze Heer heerst in deze tijd nog niet. Niet zichtbaar hier op aarde. Hij is in de hemel. Alle macht is hem gegeven in hemel en op aarde. Maar deze aarde wacht nog steeds aan het openbaar worden van de Heer Jezus Christus. De koninkrijken van deze wereld vinden we pas aan hem gegeven. In letterlijke, fysieke zin. In de zin van dat hij echt zal gaan heersen. Vinden we pas in Openbaring 11. De koninkrijken van deze wereld zijn geworden van de Heer en zijn gezalfden. Daar pas. Daar wordt de macht daadwerkelijk overgedragen en zal hij zichtbaar gaan heersen vanaf zijn wederkomst. Maar dat is nog, dat duurt nog even. Waarom zegt hij dit dan, dat wij zo sterk zouden letten op hem? Wel, dat lazen we eigenlijk al in het tweede gedeelte van het tweede vers. Omdat de vreugde die voor hem lag, pas komt na het kruis. De vreugde die voor hem lag, komt pas na het kruis. Er is pas verheerlijking als wij met hem geleden hebben. En ik wil u even meenemen naar Romeinen 8 om u te laten zien dat deze gedachte geen vreemde gedachte is. Vers 15. Vers 14. Romeinen 8 vers 14. Immers zovele als ze door de geest van God geleid worden, die zijn zonen van God. Ja, sorry, ik weet dat ook de herziende statenvertalers er om de een of andere vage reden toch weer voor gekozen hebben hier te vertalen met kinderen. Pertinent, onjuist. Zonen. Waarom? Wel, kinderen geeft meer aan het familiaire van het gezin van God. En alle kinderen van God zijn kinderen van God. Maar hier gaat het om zonen, omdat het gaat naar de erfenis. Het gaat om erfgenaamschap. En een zoon is per definitie een erfgenaam in de Bijbel. Want, zegt vers 15, u hebt niet de geest van slavernij ontvangen die opnieuw tot angst leidt. Maar u hebt de geest van aanneming tot zonen. Sorry, schrijf weer. Aanneming tot zonen. Aanstelling tot zonen. U wordt aangesteld tot zoon. Door wie wij roepen Abba Vader. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Nou is dat wel kinderen. Dat is het woord paida. Het andere is huios. Vers 17. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God. En mede-erfgenamen van Christus. Wanneer wij althans met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Van kruis lijden tot de kroon. De verheerlijking. Dat lezen we hier, dat lezen we op een x-aantal andere plaatsen. Ik wil u ook nog even meenemen in de tweede Timotheusbrief. In het tweede hoofdstuk, het elfde vers, het tiende vers. Daarom verdraag ik alles ter wille van de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid in Christus Jezus zouden verkrijgen met eeuwige heerlijkheid. Niet alleen de zaligheid, zaligheid met. Ja, u kent het misschien alleen van de patat, maar ook de zaligheid kent een zaligheid met. Met eeuwige heerlijkheid. Dit is een betrouwbaar woord. Want als wij met hem gestorven zijn, zullen wij ook met hem leven. Als wij volharden, zullen wij ook met hem regeren. Als wij hem verloochenen, zal hij ons ook verloochenen. Maar als wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw, want hij kan niet zichzelf verloochenen. U ziet, de zaligheid hebben we ontvangen op grond van genade. De heerschappij vind je op alle plaatsen een voorwaarde aan gekoppeld. De voorwaarde is namelijk dat wij volharden. Volharden in het geloof. Daar hangt een prijskaartje aan. Maar de prijskaart die eraan hangt, wordt gevuld door de leiding van de geest. Als u zich laat leiden door Gods geest, als wij de leiding van de geest ontvangen, door gehoorzaamheid aan zijn woord, dan weten we zeker dat we zullen volharden in het geloof. Maar het is de voorwaarde voor de heerschappij. Ik vind geen andere schriftplaatsen waar die dingen losgekoppeld worden. Er zijn er nog meer, maar ik lees u er maar eventjes twee. Let toch scherp op hem, zegt vers 3. Die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde. Hun strijd was nog niet een strijd tot de dood geweest. En het is niet gezegd dat het altijd moet, maar het gaat er wel om. Het kan ook zijn dat hij het hier gebruikt als een versterkende trap. U hebt nog niet tot bloedens toe gestreden. En dan moet ik wel zeggen, er staat hier in uw strijd tegen de zonde. Dan moeten wij daarvoor niet veronderstellen dat de bedoeling van dit begrip, het strijden tegen de zonde, is dat het gaat over zonde in het algemeen. Zo van, als u bepaalde zaken hebt in uw leven waar u mee worstelt, en we worstelen allemaal met bepaalde zaken in ons leven, dat dit ons als het ware disqualificeert van de erfenis, disqualificeert in de strijd. Dit strijden tegen de zonde is niet zonde in het algemeen, maar de zonde die in het bijzonder getypeerd wordt in deze brief. Namelijk het boze en ongelovige hart. Het feit dat wij begonnen zijn met de Heer te volgen, maar dat wij vervallen in ongeloof. Weet u nog, alle waarschuwingen die we hier vinden. Ik moet zeggen, ik heb geen avond gewijd in het bijzonder aan de waarschuwing. Maar in deze brief staan 5 forse waarschuwingen. En ik weet dat die in het algemeen, in het Calvinisme, maar in vele richtingen worden die uitgelegd als... dat komt omdat er wordt hier een gemiddeld publiek aangesproken. En dus een heleboel naamgelovigen zit hier tussen. En als deze naamgelovigen gaan loslaten, ja, dan worden ze niet behouden. Dus dan hebben we onszelf gered. Dan zijn de waarschuwingen niet voor echte gelovigen, maar alleen voor naamchristenen. Nou, ik kan u een beetje uit de brand helpen. Wat ik dan wel vreemd vind in deze brief is dat er geen enkele oproep tot geloof is. Geen enkele oproep tot bekering is. Die wordt helemaal niet gedaan. Je zou kunnen zeggen, de naam christenen blijft er een beetje bij hangen. Dan kom je er ook vanzelf wel. Maar dat kan nooit de boodschap zijn. Zij hebben geleden om des geloofs wil. Het is een echte waarschuwing die hij geeft. Dat het niet niks is. En ik weet niet precies de nuances van alle 5 waarschuwingen die hier gegeven worden. Maar ik denk wel dat we ons moeten realiseren dat het feit dat wanneer wij loslaten, dat er een prijskaart aan hangt. Ik weet niet of dat betekent dat we ons eeuwig leven verliezen, dat denk ik niet. Al moet ik er ook bij zeggen, troost u zelf of troost u anderen niet met de gedachte dat u gerust in uw leven de Heer Jezus kunt loslaten als u ooit in een ver verleden een keer de Heer Jezus beleden hebt. Ik weet niet wat voor troost u daaruit put. Er zijn mensen die zeggen van nou gelukkig weet ik dat hij vroeger geloofd heeft. Hij heeft nu alles overboord gezet. Hij wil niks meer met het geloof te maken hebben. Maar gelukkig is hij vroeger heeft hij zich laten dopen. Nou ik weet niet wat voor troost u daaruit put. Maar ik vind het een troost van niks. Het gaat nergens over. Hoe weet u dat? Hebt u in iemands hart gekeken of die wederom geboren is? Ik weet het niet. Wat moet u er trouwens mee? Vindt u dat fijn dat idee? Er staat het leven is in de Zoon, maar als iemand niets met de Zoon te maken meer wil hebben, heeft hij dan ooit leven gehad? Ik zou kunnen zeggen, behandel hem als de heiden, de tollenaar, breng hem het evangelie. Het zal vrij lastig worden om zo iemand die daar ooit eens heel actief in geweest is, om die terug te krijgen in de kleine kudde. Dat geloof ik direct. Maar ik durf niet zo om te zeggen of zo iemand ooit behouden is geweest. Ik weet het niet, we weten het toch gewoon niet. Maar laten we het gewoon rusten. Als we iemand niet herkennen als een gelovige, hoezo zouden we hem dan behandelen alsof hij toch wel behouden is? Alsof we daar ons in kunnen troosten. Dat mag nooit een troost zijn, want het is natuurlijk verschrikkelijk. Iemand die echt de Heer Jezus verlaat, echt overboord zet, echt gewoon van zich afstoot. Denkt u dat zo iemand behouden is? We kunnen het echt houden bij, we weten het niet. Maar laten we voor zo iemand bidden. Ik moet er trouwens nog direct bij zeggen, als u zegt, ik vind dat een troost. Want er zijn mensen die zeggen, nou gelukkig is die ooit behouden geweest.
Het staat ook geschreven dat als je iemand zaal heeft gesmaakt hebt, dat het dan heel moeilijk is om terug te keren.
En dat woordje bijna mag je wegstrepen, want dat staat niet. Het staat, het is onmogelijk. Het is onmogelijk. En dan moet u dus ook constateren dat dus iemand dus ook niet kan terugkeren. Terwijl ik geloof dat iemand die ooit de kudde verlaten heeft, maar later toch tot geloof komt weer, wel degelijk kan terugkeren. Dus dat woord onmogelijk kan niet die betekenis hebben. Maar het zal wel, het is moeilijk. Maar we weten het niet. Maar het maakt ook niet uit, want zo iemand heeft wel het evangelie nodig. Laten we ons niet in berusten dat er ooit 50 jaar geleden is een belijdenis van gelovers geweest. Want we weten het gewoon niet. Laten we het loslaten. Maar we weten wel, de waarschuwingen die staan, die zijn fors. Want hij eindigt in het hoofdstuk 10, we hebben het er niet over gehad, met wat als iemand de geest der genade smaadheid heeft aangedaan. En het bloed van het kruis, waardoor hij gereinigd was, vertreden heeft. Hij trapt erop, hij spuugt erop. En zeggen we dan, zo iemand is er wel? Ik weet het niet. Zeggen we dan, dat waren naamchristenen? Nou, dan maakt het nog erger, want als u zegt dat het naamchristenen waren, dan zegt hoofdstuk 6 dat het dus onmogelijk is dat zij ooit terugkeren. Dan is dat dus onmogelijk. Dan zijn het dus toch mensen die echt uitverkoren zijn om voor eeuwig verloren te zijn. Nou, ik geloof niet in de dubbele uitverkiezing. Ik geloof wel in uitverkiezing, maar niet in de dubbele uitverkiezing. Niet dat God mensen heeft uitgezocht opdat zij voor eeuwig verloren zullen gaan. Maar dat is weer een ander verhaal. Maar dit is een waarschuwing tot mensen die er deel aan gehad hebben. En hier stonden ze op het punt om los te laten. En dan staat er, vers 5. Maar u bent de vermaning vergeten waarmee u als zonen wordt aangesproken. Mijn zoon, acht de bestraffing van de Heer niet gering en bezwijk niet als u door hem terechtgewezen wordt. En hier gaat de apostel, de schrijver van de brief, doet een citaat uit Spreuken 3. Spreuken 3, een prachtig, prachtig hoofdstuk. Een hoofdstuk wat begint met dat we opgevoed zouden worden in de wijsheid van de Heer. Dat we wijsheid zouden leren. Een wijsheid om onze weg met de Heer te gaan en om keuzes te maken die horen bij het gaan van de weg met de Heer. En dan doet hij een bijzondere uitspraak. En ik wil u laten zien dat veel mensen heel negatief naar dit hoofdstuk kijken. En dat heeft ermee te maken met het feit dat veel vertalingen ervoor kiezen om hier te vertalen met bestraffing. En u zult het waarschijnlijk in uw vertaling zien. Zijn er trouwens andere vertalingen die het anders vertalen? Heeft iedereen bestraffing?
Kastijding.
Kastijding. Ja, heeft een beetje hetzelfde. Tuchtiging, een beetje hetzelfde gevoel allemaal. Tuchtiging is al iets meer. Ik vind tuchtiging wel ietsje mooier. Ietsje mooier dan bestraffing. Straf is namelijk altijd een omdat. Het is altijd een omdat. Jij krijgt straf omdat jij dit gedaan hebt. En in deze verse vinden wij 8 keer dit woord. We vinden het in het midden van vers 5. Bestraffing. Dan vinden we het in vers 6. Want de Heer bestraft. Dan vinden we het in vers 7. Bestraffing. En in het midden van vers 7. Als u bestraft wordt. Vers 8. Maar als u zonder bestraffing bent. Vers 10. Naar het hun goeddacht ons bestraft. Vers 11. En elke bestraffing schijnt op het moment zelf wel. Maar ik sloeg nu een vers over. En u zegt, nou, ik heb even meegelezen, het is helemaal correct. Maar ik sla 1 vers over. En dat is vers 9. En daar staat hetzelfde woord. En nu vertalen we het met opvoeders. En het woord wat wij met bestraffing vertalen is het woord waar wij ook ons woord pedagogiek vandaan hebben. Daar zit het woord paida, wat kind is. Het is namelijk het discipline bijbrengen van een kind. Algemeen noemen we het gewoon opvoeden. En daarom staat het ook prachtig in het vers vertaald. Onze vaders naar het vlees die wij als opvoeders hadden. Dan staat het ook niet als bestraffers hadden. Een vader is iemand die zijn kinderen niet alleen maar bestraft, maar die zijn kinderen opvoedt. En nu kan dat heel goed zijn dat bestraffing daar gewoon een onderdeel van is. Denk aan David. Want wij voeden op om 3 redenen. Op 3 wijzen. Het kan zijn dat we een kind straffen wanneer het iets overtreedt. En het heeft als doel dat hij het de volgende keer niet doet. Maar er gaat een handeling aan vooraf. Dan vinden we opvoeding als preventie. Wij voorkomen dat een kind iets doet, omdat het namelijk schade brengt aan zijn leven. En ik vind een prachtig voorbeeld in de 2e Korinthebrief bij de apostel Paulus. De apostel Paulus had geweldige visioenen gezien. Hij was tot in de derde hemel opgetrokken geweest en hij had daar dingen gehoord die het een mens niet toegestaan zijn uit te spreken. En omdat hij dit had gekregen van de Heer, wat zo belangrijk was voor zijn persoonlijke bediening, niet voor zijn bediening in de gemeente, want Paulus is eigenlijk min of meer gedwongen om daar iets over te zeggen, over die belevenis, staat erbij dat de Heer hem een doorn in het vlees geeft, waardoor hij echt, echt verschrikkelijk veel last in zijn leven had. En waarom gaf de Heer? Opdat hij zich vanwege de heerlijkheid van die gezichten niet zou verheffen. Dus de Heer voorkomt, preventie, de Heer voorkomt dat hij in de Simeïs-modus gaat. Tjonge, wat geweldig. Ik moet toch wel heel bijzonder zijn dat de Heer mij dit heeft laten zien. Dat ik opgetrokken ben geweest in de derde hemel. En de Heer geeft hem een doorn in het vlees, opdat hij klein blijft. Iedere keer dat Paulus er alleen aan zou denken om het te doen, zou dat opspelen. En weet u wat die doorn was? Dat God toeliet dat een engel van de Satan hem met vuisten sloeg. Ik kan me er niets bij voorstellen. Maar waarom zou ik het niet letterlijk nemen? Er zijn, ik geloof wel 50 verklaringen over wat precies die doorn in het vlees was. Maar het staat er niet. Er staat alleen, het is een engel van Satan om hem met vuisten te slaan. Maar als u zich dat letterlijk voorstelt, is dat wel heel erg bijzonder. Satan had hem misschien heel graag willen meppen. Satan had natuurlijk een schuwhekel aan Paulus, dat kunnen we allemaal voorstellen. Iemand die zo bruikbaar was. En misschien stond de Heer het inderdaad toe. Dat deze engel van Satan hem met vuisten sloeg. Ik weet niet hoe dat zit. Ik weet niet hoe dat is. Maar het hield hem klein. En het was deel van de opvoeding opdat Paulus zou leren. Want hij zei van Heer, wilt u alstublieft deze doorn wegnemen. En wat was het antwoord van de Heer? Mijn genade is u genoeg. Hij nam het niet weg. Hij gaf hem genade in het lijden. Maar de Heer nam het niet weg. Mijn genade is u genoeg. En de Heer zei er ook nog bij waarom. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Des te zwakker jij bent, des te groter kan ik in jou werken. Des te beter kan ik in jou werken. Dat is de les die wij mogen leren in het lijden. God openbaart zich in onze zwakheid. Daar waar wij ons misschien soms aan de rand voelen, is het God die werkt in ons. Dat is een belofte. Wij zullen het waarschijnlijk niet altijd ervaren. We hebben altijd zoiets, hè? We hebben zo'n gevoel dat nou, dan zeggen we tegen mensen, nou maar weet wel dat als je het moeilijk hebt, de Heer zal je dragen. Dat is een belofte die je doet. Er staat niet, de Heer zal je laten ervaren dat je gedragen wordt. Want ik denk dat vele mensen, ook hier in ons midden, echt wel kunnen zeggen van, ik heb perioden gehad waarin ik God heel erg ervaren heb. Maar ik heb ook perioden gehad dat ik het gevoel heb dat hij mijlen en mijlen ver bij me vandaan was. En we mogen het allemaal, we durven het niet zo hard naar elkaar uit te spreken. We hebben het gevoel dat we een soort geloofsverlogenaars zijn. Als we gewoon zeggen, ik zit op een doodpunt wat mijn geloof betreft. Maar broeders en zusters, laten we gewoon reëel zijn. Het geloof is dat wij niet zien, maar dat wij leven uit geloven, niet uit aanschouwen. Ook het ervaren van God is een vorm van aanschouwen. En Gode zijn dank dat er echt momenten in ons leven zijn dat we ons zo dicht bij God voelen. Maar stelt u zelf eens de vraag, ik voel mij zo dicht bij God. Maar is hij ook echt dichtbij? Is hij dichterbij dan toen u in het dal was en u het gevoel had dat u het allemaal alleen moest doen? Ik denk het niet. God was even dichtbij. We kennen allemaal dat prachtige gedicht van die voetstapjes in het zand, hè? Die op een gegeven moment zegt, er waren twee sporen en op een gegeven moment was het een bepaald spoor. En dan zegt de persoon in kwestie van, kijk Heer, u hebt u mij alleen gelaten. Al die tijd waren er twee sporen en ik zie opeens nog maar één spoor. En het gevoel dat we het alleen hebben moeten doen. Terwijl het antwoord van de Heer dan is, dat ene spoor is mijn spoor. Want ik droeg jou. Je hebt het niet geweten, je hebt het niet gevoeld. Maar je hebt de belofte gehad. Je hebt de belofte gehad dat ik bij je was. Dat is geloof. Ook als je het niet ervaart, vasthouden als aan de onzichtbare. Hoe moeilijk dat ook is. We hebben de belofte dat de Heer bij ons is. We hebben de belofte dat God met ons is. En dan de laatste reden. Ik heb eerst genoemd straf. De tweede is preventie. De derde is de algemene regel van opvoeding. En dat is dat wij zouden leren. Gewoon leren. Opgroeien in wijsheid. En dan lezen we dat hij tegen deze Hebreeën zegt dat zij vergaten de vermaning waarmee u als zonen wordt aangesproken. Mijn zoon, acht de bestraffing, de opvoeding van de Heer niet gering en bezwijk niet als u door hem terechtgewezen wordt of overtuigd wordt. Bezwijk niet als u door de Heer terechtgewezen. Sommigen vertalen met gestraft wordt. Wat kan het betekenen? Het woord is in zijn algemeen heeft de betekenis van terecht verwezen wordt. Want, en dan gaat hij het verklaren, want de Heer voedt op wie hij lief heeft. Of bestraft als u het wil, maar het negatieve is, als u dat leest als bestraft, dan zult u altijd het gevoel hebben dat dingen u overkomen omdat u iets verkeerd gedaan hebt. Maar dat is niet de bedoeling van dit gedeelte. De Heer straft u niet, hij voedt u op. Hij laat u dingen lijden, hij geeft u moeite, opdat u, en dan komen we zo tot de redenen. Acht de bestraffing van de Heer niet gering en bezwijk niet als u door hem terecht gewezen wordt, want de Heer voedt op wie hij lief heeft. En hij geeselt iedere zoon die hij aanneemt. Hij laat ons moeite meemaken en hij laat pijn en verdriet in ons leven toe, omdat hij een welbehagen in ons heeft. Vindt u dat niet bijzonder in die eerste hoofdstukken van het boek Job? Job die zijn offers bracht aan de Heer, die de Heer toegewijd was. En toen kwam de Satan, de tegenstander, kwam bij de Heer en die zei, en zegt de Heer van, heb je mijn knecht Job ook gezien? Ja, zegt hij. Dat is mooi makkelijk, het gaat hem goed voor de wind, dan wil iedereen u wel dienen. Job wist dat niet, Job wist niets van die conversatie daar. Job deed wat de Heer gezegd had en de Heer sprak zijn welbehagen over Job uit. En dan begint de ellende. Dan zien we hem dat hem alles wordt afgenomen. Alles. Hij is alles kwijt. Zijn kinderen, zijn vrouw, zijn bezittingen. Hij is ziek. Hij voelt zich dood en doodziek. En hij zegt dat de dag van zijn sterven, dat hij daar meer naar uitziet. En dat hij zich afvraagt waarom hij überhaupt ooit geboren was. Maar de Heer had een welbehagen in Job. Dat had hij vanaf hoofdstuk 1 uitgesproken. Hij had Job lief. Omdat Job hem toegedaan was. Omdat de Heer het zo op prijs stelt dat wij hem geloven. Niet zo van omdat het zielig is dat wij hem niet geloven. Omdat hij het waard is. Hem komt alle eer toe. En Job had hem lief. En de Heer zegt toch tegen de Satan, ga je gang. En Job leert daar grote, grote lessen. En eigenlijk het verhaal van Job, dat zit eigenlijk maar in 3 hoofdstukken. De eerste 2 en het laatste hoofdstuk is het verhaal. De rest is allemaal geestelijke filosofie. Al die hoofdstukken ertussen. We zeggen al, we kennen het boek Job. Maar een van de boeken die we waarschijnlijk het minst kennen van de hele Bijbel. Minstens 35 hoofdstukken met redenaties. Nou, daar gaan we het nou vanavond niet over hebben. Maar het verhaal van Job is dat de Heer hem lief had, maar dat hij dit toelaat in zijn leven. Dan staat er in vers 7, als u opvoeding, bestraffing verdraagt, behandelt God u als zonen. Want welke zoon is er die niet door zijn vader bestraft wordt? Maar als u zonder opvoeding, bestraffing bent, waaraan allen deel aan hebben gekregen, dan bent u bastaarden en geen zonen. De wijngaardenier staat 's morgens niet zijn distels te begieten. Echt niet. De wijngaardenier werkt aan de wijnstok. En hij knipt de takken af. En hij zorgt dat hij u zo verzorgt dat wij vrucht voor hem dragen. Dat doet hij omdat hij een welbehagen heeft in zijn wijnstok. En het lijden wat over onze levens komt, heeft ons doel om ons te vormen. Om ons te leren. Om ons te leren wandelen in wijsheid met God. Om te leren volharden. Want u hebt volharding nodig, zegt hoofdstuk 10, vers 36. Opdat nadat u de wil van God gedaan hebt, de belofte moogt verkrijgen. U hebt volharding nodig. En dan zegt vers 9. Verder hadden wij onze aardse vaders als opvoeders. En wij hadden ontzag voor hen. Zullen wij ons dan niet veel meer onderwerpen aan de vader van de geesten en leven? En hij zegt onze vaders, onze aardse vaders, in tegenstelling tot tot de vader der geesten. De aardse vaders doen het voor een tijd, zoals ook het volgende vers zegt. Want zij hebben ons wel voor een korte tijd naar het hun goeddacht opgevoed, bestraft. Maar hij doet dat tot ons nut, opdat wij deel zouden krijgen aan zijn heiligheid. Wij krijgen deel aan de Godheid. En het is misschien heel raar dat ik dat zo zeg. De tweede Petrusbrief zegt het vierste vet dat God ons de meest prachtige belofte heeft geschonken, opdat wij deel zouden krijgen aan de goddelijke natuur. Wij gaan straks het beeld van de hemelse dragen. Wij worden goddelijk gemaakt. Niet God gemaakt, goddelijk gemaakt. En het is niets voor niets, dat is eigenlijk helemaal niets bijzonders. Engelen worden zonen van God genoemd en zij zijn goden. In het hele Oude Testament vind je goden. De zonen van God zijn goden. En ze zijn goden ten onderscheid van God, omdat zij een weinig minder zijn dan God zelf. Maar ze zijn goddelijk, omdat ze eeuwig zijn bedoeld. En wij staan op uit de dood en zullen straks ook als deel van de aardse familie van God één gemaakt worden als het ware met de engelen. Lucas evangelie zegt dat, hè, want wij zij zullen zijn als de engelen. Weet u nog, die vraag naar aanleiding van die vrouw die met zoveel mannen getrouwd was. Dan zegt de Heer, u kent nog de schriften, nog de kracht van God, want zij zullen zijn als de engelen. Dat zegt hij over hen, die zullen opstaan uit de dood. Dat zijn wij, engelen en mensen samen. Maar mensen die gemaakt waren uit het stof der aarde worden opgetrokken met de Zoon om in heerlijkheid met hem te regeren. We zullen goddelijk zijn. We zullen deel hebben aan de heiligheid van God. Maar wij zullen de weg moeten gaan met hem. En we zullen moeten leren om te volharden in het geloof. Vast te houden aan de Heer. En elke bestraffing, zegt vers 11, schijnt op het moment zelf wel geen reden tot blijdschap, maar tot droefheid. Maar later geeft zij hun die erdoor geoefend zijn een vreedzame vrucht van gerechtigheid. En hier vinden we het. We vinden in vers 9 dat wij aan het eind, dat wij opgevoed worden door de Heer, opdat wij zouden leven. Leven met hem. Leven met de levende God. Dan zegt vers 10, opdat wij zouden deel zouden krijgen aan zijn heiligheid. Dat is de reden waarom God dingen in ons leven toelaat. En vers 11 zegt, elke bestraffing schijnt op het moment zelf wel geen reden tot blijdschap, maar tot droefheid. Maar later geeft zij hun die erdoor geoefend zijn een vreedzame vrucht van gerechtigheid. Om een rechtvaardige wandel te hebben in dit leven, in de tijd dat wij nog in het vlees zijn. En dan eindigt hij met de oproep in vers 12. Hef daarom de slappe handen op en strek de knikkende knieën. En maak rechte sporen voor uw voeten, opdat wat kreupel is niet wordt ontwricht, maar veel eer genezen wordt. En het is genezen wordt, want zij zouden tot herstel moeten komen. Zij stonden op het punt om zich af te draaien van de Heer. En hij zegt, maak rechte sporen voor uw voeten. En dat kan maar op één manier. Dat kan maar op één manier. En dat is de manier die we lazen in vers 3. Let scherp op hem. Ons geloofsleven bestaat niet uit gij zult dit, gij zult dat, gij zult dit niet, gij zult dat niet. Ons geloofsleven bestaat maar uit één persoon. Jezus Christus. En wij zouden op hem zien en ons realiseren dat hij de weg volbracht heeft. En hij is onze hoge priester. Hij kent elke situatie in uw leven, hoe diep u ook gaat. En de troon der genade en de poorten van de hemel staan altijd wagenwijd open. Ieder moment kunt u tot hem gaan om kracht. Ieder moment om genade en barmhartigheid te vinden op de tijd dat wij het nodig hebben. Maar laten wij hem vasthouden. Wat u ook doet in uw leven, wat voor keuzes u ook maakt, houd het oog gericht op Jezus Christus. Het gaat niet om onze kerken, het gaat niet om onze kringen, het gaat niet om onze regels. Het gaat om de persoon van Jezus Christus. En als u bij hem blijft en het oog op hem gericht houdt, dan komt het met die kerken en kringen en regels, komt het echt wel goed. En dan zult u een heilig leven willen leiden waarin de Heer verheerlijkt wordt. Onze Heer, zij geprezen. Hij is onze hoge priester. Hij is degene die de weg voor ons gegaan is. En hij heeft tot doel, u en mij, tot de zaligheid te leiden. Tot dat moment. Amen. Zullen we danken met elkaar. trouwe God en Vader. U zo hartelijk danken, Vader, voor uw woord en de belofte die u ons gegeven hebt. En Vader, we realiseren ons dat we mooie beloften hebben in uw woord. Maar Vader, dat wij soms in de praktijk er zo ver van afstaan dat wij niet durven te vertrouwen dat u de zaken in ons leven toelaat of dingen in ons leven doet, omdat u ons lief hebt. Vader, we kennen allemaal het verlies van mensen. We kennen ziekte, we kennen lijden in onze familie, om ons heen, misschien in ons eigen gezin. En Vader, we hebben zoveel vragen en we snappen het niet. En Vader, we beginnen vaak met te zoeken naar wat heb ik verkeerd gedaan. Maar uw woord zegt, Vader, dat u dat doet omdat u ons lief heeft. En misschien, Vader, is daar tucht bij. Misschien is daar een straf bij. Misschien is daar een omdat. Maar ook uw omdat, Vader, is altijd opdat. Opdat wij zouden leren. Opdat wij deel zouden hebben aan uw heiligheid. Opdat wij met u zouden leven en u zouden vertrouwen. O Vader, wilt u ons helpen? Wilt u ons de kracht geven om het oog gericht te houden op uw Zoon? En niet alleen als een vrijblijvendheid, maar als een opdracht, als een gebod van u. Omdat alleen dan de wedloop gelopen kan worden. Vader, dank u wel dat we hier vanavond zo mochten zijn. Dank u wel, Vader, voor de heerlijke belofte die u ons schenkt. Verheerlijk uw naam in onze levens. Help ons vast te houden. Vader, opdat we uit mogen zien in de komst van uw Zoon. Vader, dank u wel dat u hem gezonden hebt om onze zonden te dragen. Die voor ons heeft willen lijden, heeft willen sterven, maar is opgestaan en nu aan uw rechterhand zit. Vader, wat zien we uit naar zijn komst. Vader, wil ik bidden voor alle die hier zijn, als we zo van hier gaan. Helpt u ons, Vader, om in de donkere periode in ons leven te bedenken, Vader, dat lijden niet een grot is, maar dat het een tunnel is. Dat we ergens doorheen gaan naar iets beters. En Vader, dank u wel dat u die belofte hebt gegeven. Vader, wil ons deze week zo vasthouden. Help ons om in iedere situatie waarin wij staan, op ons werk, op school, in de buurt, ten aanzien van buren of familieleden, om u vast te houden en om levende getuigen te zijn van die heiland die u gegeven hebt. Amen.